zingen daarna gezang 182 en het thema van de verkondiging op deze Goede Vrijdag: het oordeel is teniet gedaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, op deze Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van de Heer Jezus aan het kruis. Maar kunnen we daar vanavond wat zinnigs over zeggen dan? Lijden komt toch veel directer naar je toe als je het ziet. Zoals van de week met de aanslagen in België. De beelden van de ravage op het vliegveld. De schade, de vluchtende mensen, de eerste filmpjes die al gelijk op Twitter te zien waren. De foto's in de krant, de beelden. Je hoort het nieuws, je leest erover in de kranten, maar het komt pas echt bij je binnen. Zo vergaat het denk ik bij u, bij jou, bij mij, als je het ziet. En je leeft je in, wat als ik daar... Ja, ik ben ook wel op die luchthaven in België geweest. We hebben daar uren moeten wachten op een vlucht. En je zit te denken, wat zou er gebeuren als daar zo iemand binnenloopt en zo'n chaos breekt uit? Had ik het dan gered? Hoe zou ik gereageerd hebben? We weten het niet, maar die beelden die blijven hangen. Of als je getuigenissen van mensen hoort. Lijden dat je ziet, komt veel meer binnen dan als je erover spreekt. En zo is het toch ook heel dichtbij. Je eigen familiekring, misschien heeft u of jij daar wel ervaring mee. Er ligt iemand in het ziekenhuis. Gezondheid is kwetsbaar. Je ziet het bij de IC, allerlei slangen wordt iemand in leven gehouden. En opeens komt het lijden zo concreet dichtbij, omdat je een geliefde daar ziet liggen. Allerlei toeters en bellen. Het blijft hangen op je netvlies, soms weken, maanden later nog. Zal dat vanavond ook gebeuren? Als ik spreek over het lijden van de Heer Jezus, als we daarbij stilstaan, die woorden die we van de apostel Paulus hebben gelezen uit de Romeinenbrief, zullen die ons helpen om iets van het geheim te doorgronden? Of wat de catechismus erover zegt, wat we hebben gelezen? Als het gaat over het lijden van de Heer Jezus en over de toren van God, dan krijg je toch geen beeld bij, of wel? Het zijn zulke grote woorden, die dogmatische woorden van Paulus en van de catechisme. Kunnen die ons vanavond helpen om dat lijden van de Heer Jezus ook echt op ons te laten afkomen? Dat deed hij voor mij. Want ja, de schrift, de catechismus, is geen plaatjesboek. Als je naar de film The Passion of Christ van Mel Gibson krijgt, dan krijg je urenlang het lijden. Dat fysieke lijden over je uitgestort, maar de schrift is er heel sober over. Blijft het daardoor niet op een afstand? Ik hoop en bid dat dat toch gebeurt. En daar hebben we natuurlijk ook de hulp van de Heilige Geest mee nodig. Dat deze dienst ons vanavond met elkaar stilzet. Dat we worden geraakt door wat Jezus, onze Heiland, voor ons heeft gedaan. Want het is wel belangrijk dat we het begrijpen. En dat we hem lief hebben. Meer nog misschien dan gisteren. Belangrijke dingen. Het gaat vanavond over de schrift. En ik heb 3 punten. En ik heb me wat de punten betreft door de catechismus laten leiden. Het kruis van de Heer Jezus is de climax. Maar heel het leven van Jezus stond in het teken van het lijden. Dat is het eerste punt. Heel het leven van Jezus. En het tweede... Tijdens zijn leven heeft hij de toren, het oordeel van God gedragen. Dat is het tweede punt. En het derde punt, ja, wat betekent dat dan voor ons? Ik vat het samen met 2 woorden. Grond onder de voeten en een wereldwijde hoop. 3 punten dus vanavond. Het eerste, heel het lijden van Jezus was, heel het leven van de Heer Jezus was doorspekt, doortrokken van lijden. En als we het evangelie op de voet volgen, dan zien we natuurlijk, en dat hebben we in deze stille week ook gedaan, dat het lijden van de Heer Jezus in die laatste 18 uur in alle hevigheid losbarst. Direct natuurlijk naar zijn gevangenneming, het gesol met hem, dat hij naar Pilatus gaat, die stuurt hem weer naar Herodes en dan komt hij weer terug. De spot van de soldaten, de mishandeling en natuurlijk het kruis, de kruisiging. En dat hij daar hangt te midden van de misdadigers. Het lijkt wel of het lijden van de Heer Jezus zich concentreert naar een climax gaat op deze vrijdag. Maar als we het geheel van het evangelie lezen, Lucas evangelie bijvoorbeeld, van het begin tot het einde, dan zien we dat heel dat leven van de Heer Jezus, dat lijden aanwezig was al bij het eerste begin. Misschien herinnert u zich dat nog wel of ja. Het lijden is niet zomaar, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen in de laatste dagen van zijn leven, maar dat zit er al heel diep in. Er is een tekening, en dan is de Heer Jezus in de werkplaats, in de timmermanswerkplaats in Nazareth bezig, en dan valt het licht zomaar binnen. Dan heeft hij een balk op zijn rug en dan zie je de schaduw tegen de muur, het kruis al. Het schaduw van het kruis was al in Bethlehem zichtbaar. Weet u nog wat Simeon zei tegen Maria, zijn moeder? Er zal een zwaard door je ziel gaan, met wat allemaal met je zoon zal gebeuren. Dit kind is een teken dat tegengesproken zal worden. En vanaf het allereerste begin in zijn onderwijs, als je goed terugleest, heeft de Heer Jezus erover gesproken. Hij is de bruidegom, maar hij zegt er komen dagen dat de bruidegom zal worden weggenomen. En ergens halverwege het evangelie begint de Heer Jezus zijn discipelen te leren over het lijden. De zoon des mensen zal verworpen worden. Hij zal zijn leven geven als losprijs. Steeds weer heeft hij daar op bepaalde momenten over gehad. Of de discipelen het begrepen hebben, dat denk ik nog niet. Maar het zat er eigenlijk vanaf het begin al in. Maar het loopt wel naar een climax. Op die vrijdag daar in Jeruzalem. En wat maakt het leven van de Heer Jezus nou zo bijzonder? Dat we vanavond over dat lijden, over zijn kruis nadenken. Nou, ik zou het zo willen zeggen. In het leven van de Heer Jezus komt de hele geschiedenis van God met de mens samen. Daarom heet hij natuurlijk ook de Mensenzoon. Hij is uit Israël voortgekomen, maar hij is de Zoon des Mensen. Hij staat helemaal aan de kant van de mens en hij staat aan de kant van God. In de Heer Jezus komen die beide lijnen samen. En om dat goed te begrijpen moeten we terug naar het Oude Testament. God die met zijn volk Israël was begonnen. En als je het Oude Testament erop doorbladert, dan zie je dat die geschiedenis van God met zijn volk een op- en neergaande lijn was. Er waren geweldige hoogtepunten. God gaf de wet en het hele volk zei amen, dank u Heer. We zullen doen wat u van ons vraagt. En later, onder David en onder Salomo zie je dat het koninkrijk floreert, dat er zegen is. Dat zijn die hoogtepunten. Maar de geschiedenis van Israël kent even zoveel of nog wel meer dieptepunten. Van afval. Van dat God iets aan zijn volk vraagt en dat het er niet van komt. En dat het andere goden belangrijker vindt, andere dingen op de eerste plaats komen te staan. Dat zie je ook, die neergaande beweging. Het komt er gewoon niet van. En dat zie je steeds duidelijker worden in het Oude Testament. Het wordt niet wat God bedoelt. God die almachtig is en liefdevol, hij sluit een verbond, hij spreekt, hij zendt zijn profeten. Maar zo vaak staat deze God met lege handen. Het lijkt alsof hij naar de wind praat. Het wil maar niet vlotten tussen God en zijn volk. En ik weet niet, maar het zou zomaar kunnen, hè, dat je dat ook in je eigen leven wel herkent. Momenten dat je enthousiast bent, vol overgave, dat je helemaal voor de Heere God wil gaan, dat je Jezus wil volgen. Tegelijkertijd is daar ook die neergaande lijn. Het komt er niet van. Er zijn zoveel dingen die je aandacht vragen, die toewijding, dat herstel van die relatie. God vraagt iets van je. Breek ermee, wat niet goed is, maar je houdt het zo vast nog. Het kan zomaar zijn, hè, dat je vanavond in de kerk zit en dat je die neergaande lijn, die maar steeds dieper gaat en je denkt van, nou ja, bij mij komt het er niet meer van. Dat je er gewoon bij neer hebt gelegd dat de dingen in je leven niet gaan veranderen meer. Het kan zomaar zijn. Daar kun je somber van worden, hè. Die geschiedenis, dat je het probeert, dat het gewoon niet lukt. Ergens mee te stoppen, ergens voor te gaan. Je probeert het moet anders, je weet het. Het gebeurt niet. Dat was nou ook bij Israël het geval, hoe vaak God ook probeerde. Het kwam er niet van. Hij doet alles voor zijn volk. Alles. Maar het lijkt wel of het niet landt. Het keert zich van hem af, gaat achter andere goden aan. En als je dat nou moet samenvatten, is dat dus het lijden van de Heere God. Dat hij daar staat met open armen, dat hij spreekt. Dat mensen hem de rug toekeren. Dat is zijn goddelijke frustratie, om het zo te zeggen. En als wij het hebben over lijden, dan denken we vaak aan de fysieke pijn. Daar gaat Mel Gibson in die film helemaal op in, maar dat zit nog veel dieper. Want de pijn dat je in de steek wordt gelaten, dat je verworpen wordt, dat je wordt ingewisseld voor een ander. Weet je wel, dat gaat nog veel dieper. Het grijpt tot in je ziel. En dat is het wat in het leven van de Heer Jezus samenkomt. Dat is het lijden van hem. Dat hij dat voortdurend dus ziet gebeuren. En daarom is hij ook zo vaak in gesprek met zijn vader. Hij is aan het worstelen. Dat lijden van de Heer Jezus, dat zit vanaf het allereerste begin er al in. En natuurlijk, er waren ook een hoop mensen die van de Heer Jezus hielden, die hem waren gevolgd. Die door hem werden gezegend. Er was een grote schade die hem volgde. Gelukkig wel. Maar de evangelisten winden er geen doekjes om. Zelfs in Nazareth, zijn geboortedorp. Als hij dan in de synagoge preekt dat hij gekomen is om het rijk van God te brengen. Dan willen ze hem gewoon van de berg afgooien. Het ravijn in. Dat is het bittere lijden van de Heer Jezus. Dat als het erop aankomt. Dat mensen het niet doen. Dat ze hem laten vallen. Zijn intimie. Het moment dat het spannend wordt dat hij ze nodig heeft, gaan er vandoor. Dat is het lijden van de Heer Jezus. Daarin komt hij helemaal alleen te staan. Dat is het lijden van God ook dwars door de geschiedenis heen. Dat hij er alles aan doet, maar dat het er niet van komt. Je denkt, hè, zit je dan over na te denken. Denk, nou ja, Golgotha, Pasen geweest. Maar is er in onze wereld eigenlijk wel wat veranderd? Sinds Golgotha, sinds Pasen. Neem Syrië of een ander land in het Midden-Oosten. Wat er gaande is, is zo ingewikkeld. En er is even een moment van stilte, van vrede. Maar het gaat weer door. Jaar in, jaar uit. Er komt gewoon geen verandering, geen verbetering. Er breekt een lente uit. Je denkt, nou wordt het beter. Mensen krijgen hoop. En zoveel pogingen dat mensen opstaan en weer verwachting hebben. Zo vaak ook weer teleurgesteld. Je ziet het in de geschiedenis steeds weer. Die opgaande lijn, die neergaande lijn. Elke keer gloort er hoop. En vallen dromen weer in duig. Ver weg. Misschien ook in jouw leven. In uw leven. Die nieuwe wereld, hè. Komt die er nog? Niemand gelooft er nog in. En als je niet gelooft dat het anders wordt, dan word je egoïstisch. Want dan haal je er nu maar uit wat erin zit. Keerzijde. En wat vertelt het evangelie? Dat in deze wereld, met die op- en neergaande lijn, waar het tussen God en de mensen maar niet wil vlotten, dat in deze wereld de Heer Jezus is gekomen. De hemel ging open en hij deelde dit leven van ons. Heel zijn leven stond in het teken van het lijden. En we zien het nu, in wat we hebben gelezen, naar de climax gaan. Wat Jezus steeds heeft moeten ondervinden, komt zo aan die voetheuvel van het kruis opnieuw tot ontplooiing. Daar komt naar buiten wat er in het hart van de mens leeft. De spot, de minachting. Je bent de redder. El Salvador. Nou, red jezelf maar dan. En ons erbij. Als je de Messias bent, nou, laat maar eens zien. Kom maar van dat kruis af. En dan te bedenken, hè, dat de Heere God zo vaak zijn handen naar zijn volk had uitgestoken om het te verlossen. Zie, hier ben ik. Maar het was tevergeefs. En daar leidt de Heer Jezus aan. Aan die vergeefsheid. Dat het er niet van komt. En ook de ontreddering. Dat je met jezelf in de knoop ligt. Dat je weet dat het anders moet, maar dat het je niet lukt. Dat is het kruis van de Heer Jezus geweest. En weet u wat deze vrijdag tot Goede Vrijdag maakt? is dat de Heer Jezus niet van het kruis afkomt. Kom maar van dat kruis af, laat maar zien. Maar Jezus komt niet van dat kruis af. Van dat kruis, dat zijn wij. Dat bent u, jij en ik. Jezus komt niet los van ons. Dat is het geheim. Jezus wil niet loskomen van ons. Maar die zonde van die tevergeefsheid, die onwil, die traagheid, die wil hij juist verzoenen. Dat is waarvoor hij is gekomen. Daarvoor hangt hij daar aan het kruis. Ja, zeg je wel een somber verhaal. Nee, dat is het niet. Want het kruis is een teken van hoop. Daarom staat het ook recht overeind. Waarom is het een teken van hoop? Omdat Jezus aan het kruis, kom bij mijn tweede punt, het oordeel van God draagt. Daarover gaat het bij Goede Vrijdag. Paulus schrijft daarover. Er zijn woorden die je, ja, waar je nog eens over na moet denken, want daar zit ook heel veel in. Het zijn ook hele dogmatische woorden. Door het bloed van Jezus worden wij behouden van de toren van God, zegt Paulus. Die toren van God, wat is dat eigenlijk? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen, als dat al zou kunnen? Zou het zo willen zeggen vanavond, die toren van God, dat is zijn nee tegen de wereld zoals die is. Dat is zijn nee tegen ons leven zoals dat is. Dat is zijn nee tegen het ongeloof, tegen die traagheid, dat het er niet van komt. Dat krampachtig vasthouden aan jezelf, die gerichtheid op jezelf. Dat. Zijn nee, dat is zijn verontwaardiging over alles wat hij eraan doet. Maar het is zijn stellige voornemen om er een einde aan te maken. Dat is die toren van God waar Paulus over spreekt. Toen berouwde het God dat hij de mens had gemaakt. Wat zou God berouwd hebben op die dag, die vrijdag daar, op Golgotha? Het wordt donker. En God spreekt zijn nee-woord uit. Het nee van God tegen de mens en het nee tegen zijn eigen lieve zoon. Jezus als de zoon des mensen deelt in heel die menselijke natuur waar God nee tegen zegt. En die duisternis is daar het symbool van. Ja, zeg je, was dat dan nodig dat God zo toornig werd? Moest dat dan op deze manier? Ja, wat moest hij anders? Als je kijkt naar de vruchten die zijn volk heeft voortgebracht. Als je kijkt naar je eigen leven, wat je ervan terecht brengt. Ik zei het al, is het sinds Golgotha dan zoveel beter geworden? Moeten we gewoon hier niet eerlijk zeggen vanavond dat wij ons over dat oordeel, die toren van God eigenlijk helemaal niet zo druk maken? We geloven wel, het staat in de Bijbel, dus we kunnen niet ontkennen dat er een God is die toornt. Maar of we er nou echt bij stilstaan, ik weet niet hoe dat bij u of jou is, maar kijk maar naar mezelf, ik eigenlijk niet. Waar maak ik me wel druk over? Ja, over de dingen die er gebeuren in deze wereld. Mijn eigen kinderen. De dag van morgen. Welke kleren trek ik aan? Wat eet ik? Hoe zal het gaan met mijn baan? Mijn gezondheid. Misschien heb je wel angst voor wat gaat komen, maar ontzag voor die toren van God dat een realiteit zou kunnen zijn. Dan staan we vaak helemaal niet bij stil, denk ik. Misschien bent u de uitzondering, maar kijk maar even naar mezelf. En toch, Goede Vrijdag zegt ons dat we daar wel rekening mee moeten houden. Anders leven we maar oppervlakkig. Maar ik moet er gelijk wel bij zeggen, wacht even. We kunnen er niet over spreken zonder het over de Heer Jezus te hebben. Laat ik dat er gelijk bij zeg, anders gaat u me misverstaan. Dat oordeel van God, daar kun je niet over spreken buiten de Heer Jezus om. Want aan het kruis draagt Hij voor ons de zonde. En als je niet let op Hem, ja, dan is dat oordeel van God een verlammende realiteit. In sommige kerken wordt er zo op gehamerd. Mensen blijven erin steken. Ze worden er helemaal depressief van. Hulpeloos maar schuldig. Omdat de uitweg niet wordt geprekt. Zonder de Heer Jezus is het leven uitzichtloos. Maar als je weet en gelooft dat hij voor jou dat oordeel heeft gedragen, dan is het een bron van hoop. Want zonder Jezus is ons leven uitzichtloos. Stel je voor dat de schepper tegen het schepsel zegt, nou ben ik er klaar mee, nou is het over. Is het over en uit. Als dat de realiteit geweest zou zijn, dan hadden we vanavond allemaal naar huis kunnen gaan. En weet u, de Heer Jezus heeft daarmee geworsteld vanaf het allereerste begin. Hij wist van het nee van zijn vader en alle gebrokenheid en zonde op deze aarde. Daar heeft hij voor gestreden, omdat hij wist van het nee van God. De Heer Jezus wist van het nee van mensen. Heeft hij ook ondergeleden, de afwijzing en de smaad. Maar vooral met het nee dat zijn vader zou kunnen uitspreken. De schepping en de mensen die hij had geschapen. En daar heeft hij heel zijn leven op aarde mee geworsteld. Hij heeft de Vader om ontferming gesprekt. Om het oordeel niet te voltrekken. En op die vrijdag als Jezus hangt aan het kruis, dan klinkt het nee van God. Dan staat Jezus daar in onze plaats. En dan zegt de Vader nee. Ik zei het al, dat symboliseert het duister. Hè? Toen Heer Jezus geboren werd, ging de hemel open. Toen kwam het licht. Toen kwam God. Maar als God zich terugtrekt, dan wordt het donker. En het oordeel treft niet Jezus, maar treft ook het hele land. Heel de schepping deelt daarin. Als God zich terugtrekt, dan wordt het nacht. En weet u wat nou het geheim is van vandaag? Van die Goede Vrijdag. Dat als God nee zegt, dat Jezus daar blijft staan, blijft hangen. Tussen die twee misdaders, op die plek waar dat nee van God klinkt, daar blijft de Heer Jezus staan. Hij blijft bij de zondaar tot het bittere einde. En dat is nou het evangelie. Hij houdt met zijn handen die beide misdadigers vast. En zo draagt hij het oordeel van zijn vader. De mensen hebben het niet gesnapt. Moet je nou eens kijken, de Zoon van God te midden van misdadigers en de vrome Joden, die bespotten Jezus daarom. Maar dat was zijn missie. Als het donker wordt en God nee zegt, dan blijft Jezus in het hart staan. Als God in zijn toorn zwijgt. En dat is de Godverlatenheid. Want niets is zo erg als God nee zegt, als hij deze wereld prijsgeeft. En Jezus heeft dat gevoeld, tot in het diepst van zijn ziel, maar hij kwam niet van het kruis af. Omdat hij niet van jou, van u en mij wilde loskomen. Hij draagt het kruis, het nee van zijn vader. Jongens en meisjes, een voorbeeld. Om het je iets hopelijk te kunnen voorstellen. Het komt bij de Indianen vandaan in Amerika. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt dat het op de prairie waar de Indianen leven hevig kan branden. Als het droog is en warm, uitgestrekte vlakte en er komt een wind, dan kan zo die prairie helemaal in brand staan. En dat zie je dan in enorme stroom over die vlakte trekken. En wat deden de Indianen om hun wigwams te beschermen? Is dat ze een grote cirkel maakten rond het tentenkamp. En dan staken ze die prairie al van tevoren in brand. Dat deden ze om zich te beschermen. Zo zorgden ze dat er een hele grote cirkel rond het tentenkamp was, waar het vuur al had gewoed, waar eigenlijk niks meer zou branden. En dan was het tentenkamp veilig. Nou, daar moet je aan denken. Neem dat beeld eens mee, straks als je weer naar huis gaat. Dat beeld, dat oordeel van God, dat is op het kruis, op de Heer Jezus gekomen. Het heeft gebrand. Maar wie in hem gelooft, mag erbij komen, mag binnen die veilige cirkel gaan staan. Want het is Goede Vrijdag geworden. Als we vandaag het lijden van de Heer Jezus gedenken, dan moeten we één ding niet doen. Dat is die zonde maar bagatelliseren. Zeg, nou ja, dat valt allemaal wel mee. Nee, wat daar op Golgotha gebeurt, dat is de realiteit van het oordeel van God. Zijn nee tegen de mens, tegen ons, tegen al die dingen in ons leven die niet op orde zijn. En het oordeel van God is een realiteit. Als je de Heer Jezus niet kent, dan sta je daar dus aan bloot. Laten we onze toevlucht bij Hem zoeken. En ik hoop en bid dat je dat ook hebt gedaan, dat je Hem lief hebt. Dan ben je voor alle eeuwigheid veilig. Dan hoef je voor dat nee van God nooit meer bang te zijn. Nee, je gaat niet van de Heer Jezus houden vanwege het oordeel. Dat wordt soms wel gezegd, maar dat is natuurlijk niet een goede reden. Nou, je gaat van de Heer Jezus houden, omdat Hij voor jou dat oordeel heeft gedragen. Daarom, omdat Hij in jouw plaats wilde staan. En als je dat beseft, dan ga je Hem lief krijgen. Dat nee van God is gedragen. Kom bij mijn laatste punt, ik sluit af. Heel het leven van de Heer Jezus stond in het teken van het lijden. Hij heeft het oordeel van God gedragen. En wat is de vrucht daarvan? Nou, de catechismus noemt een aantal dingen. Genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Dat zijn nogal grote woorden. Maar ik wil het samenvatten met twee. Het kruis van de Heer Jezus schenkt ons grond onder de voeten. En een wereldwijde hoop. Dat betekent, als ik in Hem geloof, dat ik mag leven van genade. Het nee van God zal me niet meer schaden. Zal me niet meer kunnen treffen. En natuurlijk, blijven zondig mensenkind, deze bedeling is ten dele. Maar God heeft in de Heer Jezus zijn ja-woord uitgesproken. Ik mag bij Hem horen. En dat stempelt je leven. Mag je leven van de verwondering. Je hoeft niet meer bang te zijn. Onder je leven zit een fundament wat Jezus heeft gelegd. En dat ligt er tot in alle eeuwigheid. Ik mag leven onder een open hemel. God is mijn Vader. Ik mag zijn kind zijn dankzij Jezus. Snap je waarom Paulus zegt, ik zal in niets anders meer roemen dan in het kruis van de Heer Jezus. Paulus had het begrepen. Ik mag leven als zijn kind dankzij wat daar op Golgotha gebeurde. Het geeft rust. Het geeft ontspanning. En het geeft ook hoop. Dat was het tweede, een wereldwijde hoop. Dat offer van de Heer Jezus, dat is volkomen verzoening. De zonde van heel de wereld. Iedereen mag zijn hand op Hem leggen. En die vergeving ontvangen. Die liefde van God, Psalm 103, zover het oosten verwijderd is van het westen. Doet Hij onze overtredingen van ons. Zo gaat die liefde van God de wereld in. Die kent geen grenzen. En als het goed is, gaat dat je leven stempelen. Is het merkbaar, morgen en overmorgen. Dat je bij Jezus hoort. Als je weet van de toren van God en dat die gedragen is. Heb je juist moed voor de wereld om anderen ook met die liefde in aanraking te brengen. Om te vertellen dat er één is die tot in een dood staande bleef. Die met zijn handen uitgestrekt je opwacht. Ga je bidden voor mensen in de puinhopen zitten van de aanslag. Puinhopen van hun leven. Steek je handen uit naar mensen. Kom je van je troon af. Weet je wat het is om de minste te zijn? Dat zijn allemaal vruchten van de geest. Als je iets begrepen hebt van die liefde van Christus. Van het kruis van Golgotha. Omdat er kruis heeft gestaan op deze wereld, is er hoop. Voor u, jou en mij. Een diepe vreugde. Stil ontzag, diepe vreugde. Uitbundige lof. Deze vrijdag is Goede Vrijdag, dankzij de Heer Jezus. Laten we Hem daarvoor prijzen. Met heel ons hart. Amen.